Er staat in Openbaring 1, vers 19. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Waarna volgen zeven brieven die gedicteerd werden of geschreven werden door de Heer Jezus zelf aan zeven gemeenten in Klein-Azië. Wij kennen een onderbreking in de verklaring van de profetieën. Wij weten dat de profetieën vanuit het verleden ineens overspringen naar de toekomst. En dat de profetieën nergens, maar dan ook nergens, spreken over de tijd waarin wij bijvoorbeeld vandaag leven. Dat is jammer voor hen die de Bijbel actueel willen verklaren. Je moet natuurlijk goed begrijpen wat ik nu zeg. Hè? Het gaat erom dat wat er vandaag aan de dag gebeurt in de wereld niet geprofeteerd is. In principe niet. Er zijn wel bepaalde dingen die geïmpliceerd worden in de schrift. Dat wil zeggen dat ze wel moeten gebeuren, anders kunnen de profetieën niet vervuld worden. Iets dergelijks is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de wederoprichting van de Joodse staat. Dat is iets wat meer geïmpliceerd wordt in de schrift, omdat het er uitdrukkelijk in geleerd wordt. Want zo is het natuurlijk. En we praten natuurlijk over het herstel van de oude staat. Dat wil zeggen het herstel van de ongelovige Joodse staat. En dat is niet iets wat in de schrift uitgebreid geprofeteerd wordt, maar het is wel wat geïmpliceerd wordt, omdat er gesproken wordt over een ongelovige Joodse staat die in verdrukking zal geraken en daarna tot geloof zal komen. Dat betekent dus dat er eerst één moet zijn. En dat is wat we in onze dagen zien. Maar de wijze waarop het tot stand kwam, wordt in de Bijbel in feite niet vermeld of je zou dat ene vers in Ezechiël 37 moeten noemen. Maar dat maakt voor het argument niet uit. Dat betekent dat heel sumier eigenlijk geïmpliceerd wordt dat het gebeurt, maar daar houdt het mee op ook. Want de profetieën zullen vervuld worden in de toekomst. Dat betekent dat we dus een gat hebben in de historie van de schrift. Dat is ook het probleem wanneer we bijvoorbeeld het boek Daniël bespreken, dat we ineens uit de dagen van Antiochus Epiphanes overspringen naar de dagen die nu nog toekomst zijn, namelijk de verschijning van de hoorn, het kleine hoorntje uit Daniël, of ook wel de verschijning van het beest uit de zee, zoals vermeld in Openbaring 13. Dat is een sprong die gemaakt wordt vanuit anderhalve eeuw voor onze jaartelling, zal ik maar zeggen, tot wat nu nog steeds toekomst is. En er zit dat gat tussen. In ieder geval wordt de sprong gemaakt vanaf het einde van de 69ste week, intocht in Jeruzalem, tot aan het begin van de 70ste week. En dat is uiteraard nog toekomst. Dat gat zit erin. En wat nu dat is van belang om dat even te snappen, dat het eigenlijk onmogelijk is dat de schrift daar een letterlijke geschiedschrijving van geeft. Kijk, in bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, Daniël 11, dat heb ik kort geleden besproken, dus dat zit me vers in het geheugen. In Daniël 11, daar vinden we een langgerekte profetie, die spreekt over de achtereenvolgende koningen van het Medo-Persische Rijk eigenlijk, te beginnen bij vanuit Kores. En die profetieën lopen door via de diverse koningen tot op Antiochus Epiphanes. En vanaf Antiochus Epiphanes wordt het ineens heel onduidelijk, althans voor de historische school. Voor de futuristen is het wat makkelijker, want die zien meteen dat Antiochus Epiphanes een soort voorbeeld is, een soort type is van de vorst die nog komen zal in de toekomst. En we herkennen dan ook dat de profetie daar overspringt naar de persoon die nog in de toekomst zal verschijnen, waarna het verhaal gewoon verder gaat. Er zit alleen een kortsluiting tussen die twee personen, die worden als één beschouwd en zo zit het verhaal aan elkaar, maar er zit een onderbreking in, eigenlijk. Zie je? Natuurlijk te makkelijk in terug te vinden, maar dat behandel ik wel eens als we Daniël 11 behandelen. Hè? Oh, er zijn bandjes van. Ja, dat is waar. Nou. Wist je dat niet? Oh. Maar wat we vasthouden is dus dat gat wat erin zit. Maar het is een letterlijke profetie daar in Daniël 11. Er staat gewoon, de koning zal doen zus en de koning zal doen zo. Hij zal last hebben van dat en van zus en dan zal hij dit en dat. Goed, het is niet allemaal even gemakkelijk te begrijpen, maar het is gewoon letterlijk verhaal. Het is geen symboliek, het is geen visioen, het is gewoon een rechtstreeks verhaal van dat gaat er gebeuren. En dat is met vele profetieën zo, ze geven een letterlijk verslag van wat er zal gaan gebeuren. Dat men het zo weinig gelooft, dat kan ik ook niet helpen. Maar een letterlijk verslag vinden we. Nou, Zo'n letterlijk verslag van de geschiedenis vinden we niet met betrekking tot de dagen waarin wij leven. Dat wil zeggen, met betrekking tot de tijd die ligt tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Dat kan ook niet, omdat het letterlijk zo is dat de schrift slechts spreekt over de komst van Christus. Die weliswaar onderbroken zou worden, maar het blijft de komst van Christus. Het begrip wederkomst bestaat eigenlijk maar nauwelijks. Ja, er wordt wel gesproken over dat de Heer zegt dat hij zal wederkomen, dat is waar. En ook in het Oude Testament dat de Heer zal wederkeren enzovoorts en zal vergaderen. Dat is allemaal waar, maar het begrip wederkomst zoals wij het hanteren, komt in de Bijbel feitelijk haast niet voor. De Bijbel spreekt over de komst van de Messias. En nadat het gebleken is dat die komst is onderbroken, spreken wij over de tweede helft van die komst als over de wederkomst. Ja, dat kun je natuurlijk doen, maar dat is in tweede instantie pas het geval. Hè? Maar het gaat om die onderbreking. Wij vinden geen letterlijk verslag van wat daartussen zit. De Bijbel kent de komst van de Messias en dus geen verslag wat er gebeurt tijdens de onderbreking van die komst. Zo zit het gewoon. Bovendien hebben we eerder al gelezen in Matteüs 13 dat het ook eigenlijk niemand wat aanging wat er zou gebeuren in die onderbreking. Want het ging erom dat men gewoon de Messias, wanneer hij zou komen, zou accepteren. En dan is helemaal niet van belang wat er gebeurt als we hem niet zouden accepteren. En als hij dus weer terug zou keren naar de hemel enzovoorts. En daar 2000 jaar lang, om het dan maar zo te zeggen, zou blijven. Dat hoefde Israël van oudsher niet te weten. De oversten van deze wereld hoefden het niet te weten, zegt 1 Korinthe 2. Om nog meer redenen trouwens. Maar in ieder geval, er ging ze niks aan. En daarom wordt het ook niet verteld. En wat we nu moeten verwachten eigenlijk, is dat we toch een soort profetie vinden over die onderbreking, maar niet in letterlijke termen. Wat wij kunnen verwachten is dat er misschien toch een verslag te vinden is, want je blijft altijd zoeken naar een doorlopend verhaal in de Bijbel, uiteraard. Hè? Maar je kunt niet verwachten dat het letterlijk vermeld wordt, want het heeft te maken met de verborgenheid. En dus verwachten we dat het in het verborgene vermeld wordt, zoals met zoveel dingen met betrekking tot de verborgenheid. Ik heb er in het verleden ook al uitgebreid genoeg laten zien hoe de profetieën zoveel waarheden verbergen in plaats van te openbaren. Nou, zo mogen we verwachten dat de huidige tijd, dus waarin wij leven, ook inderdaad in de schrift verborgen is. Zodat het niet rechtstreeks herkend zal worden als een deel van de Bijbelse geschiedschrijving. Nou, zo'n gedeelte ligt hier voor ons, want dat is namelijk Openbaring 2 en 3. Want de zeven brieven die hier aan het eind van hoofdstuk 1 worden aangekondigd, die zeven brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië, zijn in feite achtereenvolgens een achtereenvolgend verhaal van de gebeurtenissen tijdens de verborgenheid. Dus ik moet het heel voorzichtig zeggen, want elk woord zal tegen je gebruikt worden. Hè? Ja, niet door u misschien, maar. Kijk, waar het om gaat is dat hier uitdrukkelijk gesproken wordt over de verborgenheid der zeven sterren in vers 20. Waarom nou niet de betekenis der zeven sterren? Maar waarom de verborgenheid? Waarom dat woord geïntroduceerd? Ik heb er als meer op gewezen dat het woord verborgenheid soms in het zinsverband gewoon weg kan gelaten worden. Dan mis je het niks. Zoals bij die vrouw op dat beest. Hè? De naam wordt bekendgemaakt. De naam is verborgenheid, het grote Babylon. Nou, dat woord verborgenheid staat erover compleet, had weggekund. Want het is bovendien geen naam. De naam is Babylon, niet verborgenheid. En toch staat erbij verborgenheid, alsof het ertussen geschoven is. Dat klopt natuurlijk, want verborgenheid is per definitie tussen geschoven. Maar het staat er om te laten zien dat er verband is met het begrip verborgenheid in het algemeen. En vandaar dat het een terugverwijzing is naar de verborgenheid die genoemd werd in 2 Thessalonicenzen 2, de verborgenheid der ongerechtigheid. Maar goed, ik zal er niet op terugkeren. Het gaat erom dat de verborgenheid genoemd wordt omdat het uitdrukkelijk aangeeft dat wat volgt of wat hier beschreven wordt te maken heeft met die verborgenheid. En in de eerste instantie betekent dat er een waarheid ligt achter de waarheid. Of dat er een diepere waarheid is achter de oppervlakte. Want dat is het begrip, hè? Dat is het begrip verborgenheid. Nou, dat is dus ook het geval. En ik moet er meteen bij zeggen dat ik stellig van overtuigd ben dat de achterliggende, namelijk de verborgene waarheid van deze brieven de belangrijkste is. Dat is niet altijd zo, meestal niet eigenlijk, maar hier dacht ik wel. Want dat verklaart namelijk waarom deze brieven aan 7 christengemeenten in Klein-Azië geschreven zijn. En waarom ze hier voorkomen. Want we laten elkaar goed begrijpen, je kunt natuurlijk best deze brieven lezen, 7 brieven, en proberen ze toe te passen op ons. Op onze gemeente, op ons gemeentelijk leven, op ons persoonlijk christelijk leven, ons geestelijk leven, dat kan allemaal best. Maar dan blijf ik toch altijd met de ene vraag zitten, waarom zijn het 7 brieven en waarom zijn ze zo verdraaid kort? Waarom zijn het met een paar versjes? 7 ontzettend kleine briefjes. En laat ik er dan bij vertellen dat ze in feite, maar dat is mijn opinie natuurlijk, dat ze in feite niks toevoegen aan de brieven die we al in de Bijbel, in het Nieuwe Testament gevonden hebben. Ik lees er niks nieuws in. Dat heeft natuurlijk weinig zin, maar je zou je natuurlijk bezig kunnen houden met verwijzingen. Hè? Deze brieven lezen en verwijzen naar waar het nog meer voorkomt. Waar diezelfde waarheden nog meer genoemd worden. Diezelfde geestelijke waarheden over de Nicolaïten en hoe ze maar meer heten. Hè? En over de verdrukkingen die er zijn en over de eerste liefde die men verlaten heeft. En over de leer van Biliam en noem maar op. En de synagoge des Satans. Die dingen bestaan allemaal vandaag aan de dag trouwens ook. Dus het is op ons van toepassing te brengen. Maar het voegt niks toe aan de waarheden die we in de andere Nieuwtestamentische brieven al vinden. Zodat we met de vraag zitten, waarom worden deze brieven hier besproken in het boek Openbaring? En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Want het is namelijk zo dat het heel makkelijk is om vanaf hoofdstuk 1, vers 18, of van mijn part vers 19, maar van daaraf, verder te lezen in hoofdstuk 4. Met andere woorden, haal hoofdstuk 2 en 3 er nou eens tussenuit en je mist ze niet. Ze vormen geen verband met de rest van de brief. Met de rest van de het boek bedoel ik, de rest van het boek Openbaring. Ze staan er los tussen. Ja, behalve als we de verborgen betekenis van de brief hanteren. Want dan staan ze er niet los tussen, dan horen ze er structureel in thuis. Want het blijft zo dat hoofdstuk 1 begint met te spreken over de persoon van de Heer Jezus als de eerste en de laatste. Als degene die de eersteling was van de nieuwe schepping, maar die bovendien als laatste ook in uiterste instantie ook verschijnen zal. Hij zal zich openbaren, hij zal verschijnen in de dag des Heren. Hij zal zijn koninkrijk oprichten enzovoorts. En daar gaat het over vanaf hoofdstuk 4 en 5. Het boek met de 7 zegelen, het boek met de eigendomsrechten van deze aarde, het boek wat geopend moet worden, enzovoorts. Daar begint het. Daar begint een verslag van de openbaring van Jezus Christus hier op aarde. Maar hoofdstuk 2 en 3 staan ertussen, met persoonlijke mededelingen dan voor de gelovigen van deze bedeling, is dan vaak de gedachte. En dat is natuurlijk volstrekt onlogisch. Bovendien, als dat zo is, dan kun je het woord verborgenheid wel weer weghalen uit vers 20, want dan hoort het er niet in thuis. Maar het gaat er nou juist om dat we in het boek Openbaring te maken hebben met een openbaring. Dat wil zeggen met een nadere uiteenzetting aangaande zaken die tot dan toe verborgen waren. Dat wil zeggen een nadere openbaring met betrekking tot het koninkrijk. Een verborgen koninkrijk. En die verborgenheid van dat koninkrijk die begon bij de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Dus we mogen verwachten dat we daarna, na zijn hemelvaart, een verslag krijgen van hoe hij zich dan wel zal gaan openbaren. En we weten dat hij zich in de toekomst openbaart, dat is waar. Maar wij weten toch ook eigenlijk wel dat hij ook wel een beetje zich openbaart aan ons. Ja, op een bepaalde manier. Goed, op een verborgen manier. Misschien is het woord openbaring niet helemaal goed. Maar als we openbaring, als we daaronder verstaan een soort verwezenlijking, een soort uitwerking van het koninkrijk van Christus, dan is het toch zo dat dat in ons plaatsvindt. En ik weet dat het moeilijk is om het te vatten, maar de schrift zegt het, en daar moet je gewoon aan vasthouden. Er staat, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. In Hebreeën 2. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, kortom, hij is koning, hij is de Heer, hij is gesteld tot Heer en tot Christus, zou de apostel Petrus zeggen. Hè? En alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, zegt de apostel Paulus. En dan zegt hij achteraan, maar wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar meteen volgt het, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Gaat er meteen achteraan door. En dan is de vraag, zien wij nou niet of zien wij nou wel? En dan zou ik daar op twee dingen willen zeggen. Ja en nee, hè? Ja. Want wij zien niet, van nature zien wij niet. De natuurlijke mens ziet niks. Want die is in duisternis. Maar voor zover wij licht ontvangen, het licht van de Heer Jezus, het licht van het woord van God, het licht van de geest, maar dat is in feite natuurlijk hetzelfde, dan zien wij wel. Dan zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat in zekere zin openbaart hij zich aan ons. In zekere zin. Maar dat op verborgen wijze voor de wereld. Het is de manier waarop hij zich openbaarde, bijvoorbeeld aan de apostel Paulus. Ja, het is misschien niet zo'n heel goed voorbeeld, maar het is een voorbeeld. Hij openbaarde zich aan de apostel Paulus. Hij riep hem en Paulus zag hem enzovoorts. Maar de omstanders zagen niks. Ja, die hoorden wel wat, maar die werden zich niet bewust van wat er gebeurde. Alleen Paulus nam waar. En daar gaat het maar om. Het was voor de omgeving was het een verborgenheid. Dat wil zeggen, ze wisten dat er wat was, maar het was een raadsel. Ze kwamen er ook niet uit. Maar alleen Paulus begreep wat het was. En die antwoordde. Nou, zo ligt het met ons ook. Omstanders kunnen hooguit constateren dat er toch wat gaande is. Maar wij weten wat het is, namelijk de Heer leeft in ons. Nee, zeg maar wat je bedoelt.
Voorwaarde godzaligheid is groot. Christus is openbaar in het vlees.
Ja.
Hij openbaar zich ook in ons.
Ja. Ja, inderdaad, ja. Hij openbaart zich in... Naar beneden, naar de wereld, maar op een speciale wijze natuurlijk. En die openbaart zich in vlees in het algemeen, maar het wordt gezegd inderdaad ook in verband met zijn openbaring aan ons. Maar openbaring in een betrekkelijke zin, zal ik dan maar zeggen. Het is beperkt, het is niet in de zin van bekendmaken aan de wereld, want dan heet het wat anders. Nou, het is dus zo dat deze zeven brieven wel degelijk het eerste deel vormen van dit boek Openbaring en verband houden met de openbaring van het koninkrijk. En als u dat moeilijk kunt begrijpen na al wat we besproken hebben, zeg ik, dan moet u het zien als een beschrijving van waarom het koninkrijk nog steeds niet geopenbaard wordt. Want als ik het zo zeg, kan het niet zo moeilijk meer zijn. Waarom het nog steeds, althans voor de wereld, verborgen blijft. Want dat is het. Nou, daar spreken deze brieven over. En zo krijgen we toch een verslag van geschiedenis, want het blijkt dat deze zeven brieven inderdaad de hele geschiedenis van de verborgenheid weergeven, vanaf de opstanding van Christus tot aan het moment dat hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid aan het eind van de volgende bedeling. Let wel, ik zei niet tot aan de opname van de gemeente, en ik heb het woord gemeente trouwens helemaal niet gebruikt in dit verband. Want daar gaat het ook niet om. Wel, laat ik het goed zeggen. Deze zeven brieven geven een verslag van de geschiedenis. Jawel, maar welke geschiedenis? Geschiedenis waarvan? Wel, dat is niet zo moeilijk. Niet de geschiedenis van de wereld, want dat kan niet. Daar heeft de Heer trouwens in principe mee afgerekend. Zeker tijdens de verborgenheid. Ze geven namelijk een geschiedenis van het koninkrijk. De geschiedenis van het koninkrijk. Dat klopt, want het koninkrijk kwam tot stand doordat de koning tot stand kwam. Zie? Nou, dat is allemaal oud. Hè? Dus ze geven de geschiedenis van het koninkrijk vanaf de opstanding van de Heer Jezus. Waarbij dus zo is dat het koninkrijk verborgen bleef al die tijd. En daar vinden we dit verborgen verslag van. En het duurt totdat het geopenbaard zal zijn, voltooid. Hè? Totdat die verborgenheid vervuld zal zijn. En dat is dus aan het eind van de volgende bedeling. En daar vinden we het verslag van hier in deze brieven. En daarom is het eigenlijk een verslag van wat ik dan maar noem de kerkgeschiedenis. Het is moeilijk om woorden te gebruiken die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Maar ik gebruik het woord kerkgeschiedenis nou in de algemene betekenis van het woord. Wij zijn geneigd het verschil te maken in onze kringen tussen kerk en gemeente. En dat is voor ons gemak dat we dat doen. Maar het is natuurlijk zo dat er in de grondtekst geen verschil tussen bestaat. Dus het blijft een moeilijk onderscheid. Je kunt het eigenlijk niet zo hanteren. Maar laat ik het dan zo zeggen, dat het een verslag is van de kerk voor zover die op aarde is, in de geschiedenis. Hè? Niet voor zover die in Christus is, want dat is heel wat anders, maar voor zover die op aarde is. Het gaat om aardse geschiedenis, de aardse geschiedenis van de kerk, of voor mijn part van de gemeente, zo kun je het ook zeggen, en al wat daarin omgaat. En dan kom je dus terecht in feite bij kerkgeschiedenis. Let wel, niet wereldgeschiedenis, maar het is bekeken vanuit de kant van de gemeente, vanuit de kant van de kerk, waarbij natuurlijk toch zo is dat de kerk en de gemeente van huis uit de vorm is, de tegenwoordige vorm is van dat koninkrijk der hemelen, van het koninkrijk van Christus. Een verborgen koninkrijk, jazeker, met leven dat in Christus verborgen is bij God, maar niettemin heeft het te maken met de troon. Al is het dan ook een troon der genade. Wel, daarom is het ook zo dat we in deze eerste brief hier een stukje geschiedenis vinden van de eerste christengemeente. Dat is ook vrij eenvoudig eruit terug te halen. Of moet ik nog even vers 20 verder noemen? De verborgenheid der zeven sterren. De verborgenheid der zeven sterren, dat is een pracht van een woordspeling. Want ster is het Hebreeuwse woord satar en betekent verborgenheid. Dus er staat de verborgenheid der verborgenheden. Dus hoe dan ook, de ster is ook een verwijzing naar de verborgenheid. Zelfs als het woord verborgenheid er niet bij gestaan had, had ik nog hetzelfde verhaal kunnen vertellen nu. Op grond van dat er staat ster. Want ster is satar of ester. Hè? Maar dat betekent verborgenheid, is het Hebreeuwse woord. Dus de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechter en de zeven gouden kandelaren. Dat betekent dus dat die sterren en die kandelaren in feite dezelfde betekenis hebben. Dezelfde toepassing hebben. Een ster is trouwens een lichtdrager en het is een kandelaar ook. Dus dat wat licht heeft ontvangen en eventueel zelfs uitdraagt. Eventueel, want een kandelaar straalt niet altijd licht uit. En een ster trouwens ook niet. Hè? Nee, de maan is bijvoorbeeld zo'n ster. Oh ja, ik heb het niet over astronomen, maar de astronomie ben ik al lang vergeten. Daar deugt zo weinig van, daar kan ik geen rekening mee houden. Hè? Maar de maan, wij kennen een nieuwe maan. En dat is net als de maan net weer een beetje licht begint te geven. Althans aan ons, en daar gaat het maar om. Hè? Soms neemt hij ons licht, dat kan ook, staat hij ervoor. Staat hij voor, dan houdt hij het licht van de zon tegen. Dat komt niet zo vaak voor, maar... Oh, geloof deze week nog, is het niet? Morgenavond. Hè? Donderdagavond, op Hemelvaartsdag. Oh, ik dacht dat het woensdagavond zou zijn. Nou ja. Ja? Ja, je kunt nu nog inzetten. Dan. Goed, nou laat maar zitten. Het komt niet zo vaak voor, maar soms geeft de maan geen licht, maar soms houdt hij juist licht tegen. En waarbij blijkt dat de zon, het licht van de zon de aarde dus ook niet altijd bereikt. En in Nederland kun je beter zeggen, soms bereikt het licht van de zon de aarde ook wel. Vandaag heb ik het heel even gezien. In de tuin. Maar dat viel niet mee. Maar zoals met kandelaar ook. Een kandelaar geeft niet altijd licht, maar het is wel de bedoeling ervan natuurlijk. En zon, maan en sterren zijn bedoeld licht te geven. Hè? Net als het woord van God. Je woord verspreidt licht. Nou. Maar ze zijn een uitdrukking van de gemeente die het licht ontvangen heeft en het licht dus draagt. En dan staat er, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. Dat wil zeggen dat de sterren verband houden in ieder geval met die gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Dat maakt weinig verschil. Ja, je kunt het verschil proberen te zoeken. Maar het is jammer dat je dan misschien ontgaat dat het in wezen hetzelfde zegt, hè? Op verschillende wijze wordt gezegd dat het gaat over de gemeenten, de zeven gemeenten. En de engelen der zeven gemeenten, wel daar is al zoveel over gesproken. Ik geloof dat ik al minstens zeven theorieën op een rij gezien heb ooit. En ik heb er een achtste bij gevonden. En die zal ik u dus gratis meedelen vanavond. Dus daar hoef je in de collecte geen rekening mee te houden meteen. dat is namelijk dit... Dat ik hou het erop dat deze engelen zijn wat ze zijn volgens Hebreeën 1, het laatste vers. Ik weet nooit welk vers het is, maar het is het laatste vers. Het staat op de rechterbladzijde, de linkse kolom, ongeveer in het midden, iets beneden in het midden. Ja, ik kan het hier vandaan zien, inderdaad. Daar staat dat zij geesten zijn. Engelen zijn geesten. Gedienstige geesten, dat gaat trouwens niet over alle engelen, maar engelen zijn in principe gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven. Waarbij het een hele aardige troost is dat deze engelen niet door ons worden uitgezonden. Wij zijn niet hun baas, maar de baas van die engelen is de Heer zelf uiteraard. Maar ze worden uitgezonden ten behoeve van ons, dat is waar, maar we hebben de part nog deel aan. Ik bedoel, dat regelt de Heer, dus we hoeven er niet, ons niet al te zeer druk over te maken of dat wel goed gaat. Hè? Zo is dat toch? Maar engelen zijn geesten, dat moet u vasthouden. Engelen zijn geesten. Geesten zijn niet altijd engelen. Maar engelen zijn wel geesten. Nou, als we hier nou te maken hebben met verborgenheid, hè? Verborgen, met sterren die de uitdrukking zijn van de verborgenheid, waarom zoeken we achter de engelen dan ook niet gewoon iets anders, namelijk wat ze zijn, geesten. En een geest is ook uitdrukking van verborgenheid. De Heilige Geest, zoals wij hem kennen, namelijk de Geest van Christus, is niemand anders dan de verborgen Christus die in ons woont. Of die zich in ons verbergt, zo kun je het ook nog zeggen. Een geest drukt dus verborgenheid uit. We hebben ook in het verleden gezien dat de verborgenheid te maken heeft met de geestelijke betekenis van de profetie, van de schrift dus. Naast de letterlijke. De letterlijke is de geopenbaarde, maar de geestelijke is de verborgen betekenis. Nou, waarom zoeken we achter het woord engel dan ook niet de verborgen betekenis, namelijk het geest? En dan staat er de geesten der zeven gemeenten. Namelijk, het duidt er dan op dat deze brieven aan deze gemeenten hun geestelijke betekenis hebben. En dat het gemeenten zijn in een geestelijke zin. Het gaat niet om een letterlijk Efeze, maar het gaat om een geestelijk Efeze. Het gaat niet om een letterlijk Smyrna, maar om een geestelijk Smyrna. Bovendien, wij weten helemaal niks over een gemeente in Smyrna of het zou moeten zijn vanwege deze brief. Maar dat is nou juist zo omstreden. En hetzelfde geldt voor Pergamus, Thyatire, Sardis, we weten er verder niks van of er eigenlijk wel gemeenten zijn. Ik dacht dat we alleen Laodicea en Efeze thuis kunnen brengen. Van de anderen weet ik het zo gauw niet. Maar het gaat om hun geestelijke betekenis. En dat is de betekenis van het woord engel. En ik weet geen andere. Want de twee andere meest gehoorde zijn dat een plaatselijke gemeente dus een eigen engel heeft. Dan hoop ik dat er langzamerhand nog engelen genoeg zijn in de hemel om alle plaatselijke gemeenten van een engel te voorzien. He? En dan vervolgens, er wordt ook wel eens gezegd, nee, een engel is een boodschapper. En dat klopt natuurlijk, het woord engel betekent ook boodschapper. Waarom men niet zegt dat het koning betekent, weet ik ook niet, want dat betekent het net zo goed. Malach, of Melech, dat is precies hetzelfde, betekent boodschapper. Het kan ook koning zijn, want een koning is nu eenmaal een boodschapper. Ja, niet van ons, dat denken de socialisten. Maar, hè? Maar een boodschapper van de Heer, van God, zeker. Heeft te maken met de tweede bedeling immers. En we zeggen, het is engel, is een boodschapper. Dus zal het wel bedoeld zijn als de secretaris van de gemeente in Efeze en de gemeente in Smyrna. Nee, dat is een serieuze leer. Men vindt het wat vreemd om te zeggen dat elke plaatselijke gemeente een eigen engel heeft. Een soort beschermengel. Ja, dat kan men zich toch ook moeilijk voorstellen. Waarschijnlijk omdat men niet zo helemaal ziet wat die engel dan eigenlijk wel doet. Want met de gemeente gaat het gewoon ook zo goed niet. Ik ben een beetje eerlijk misschien, maar hè, je zou denken, waar blijven die engelen dan? Maar dan zegt men, nee, het is de secretaris van de gemeente, waaruit je dan natuurlijk weer kunt leren uit de Bijbel dat elke gemeente een eigen secretaris behoort te hebben. Dat is dan de praktische toepassing. Maar het is... Maar als ik een brief schrijf aan een plaatselijke gemeente, jongens, dan schrijf ik hem niet aan de secretaris van die plaatselijke gemeente. Maar dat is alleen het adres wat ik erop zet. Maar ik schrijf niet aan die secretaris, ik schrijf aan die gemeente. En daarom stuur ik hem naar die secretaris. Hier staat schrijven aan de engel. Dus bedoel, daar kom je ook nooit uit. Maar als ik dat nog allemaal vergeet en gewoon engel beschouw als een alternatief voor geest... Als een synoniem voor geest, en dat is het ongetwijfeld, dan heb ik er niet zoveel moeite mee. Het gaat hier om de geestelijke betekenis van deze gemeente. En dan ga ik maar gewoon verder. Er staat schrijf van de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwaden niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet en hebt ze leugenaars bevonden. Deze mensen hadden nog de gave van de onderscheiding der geesten, waarschijnlijk, hè? Ja, misschien wel. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Dat wat in het verleden gebeurd was, was goed, maar hoe het nou gaat is niet meer goed. Gij hebt uw eerste liefde verlaten. Zie. En wat we hierin herkennen, is inderdaad de geschiedenis van de eerste christengemeenten, waarin die bijzonder actief waren, althans aanvankelijk, waarin aanvankelijk ook apostelen werkten. En toen kwamen er later anderen die zich ook voor apostelen uitgaven en ze hebben hen ontmaskerd, zal ik maar zeggen. Ze hebben gevonden, nee, dat zijn geen apostelen meer. Vandaag de dag is dat allemaal weer teruggedraaid, want tegenwoordig vindt men weer, heeft men de apostelen weer uitgevonden. Men kent apostolische kerken en gemeenten enzovoorts. Ik schrijf het met kleine letters, want er zijn er een heleboel die apostolisch genoemd worden en die apostelen kennen. En ik heb zelfs begrepen dat het in sommige streken van deze aarde gebruikt wordt als aanduiding van de Pinkstergemeente. Wat dat apostolische noemt. Kortom, men kent ineens weer apostelen, waar deze Efeziërs hadden. Deze gemeente in Efeze, van Efeze, zoals hier beschreven wordt, heeft vastgesteld dat het apostolische tijdperk voorbij was. De apostelen waren gestorven, uitgestorven dus feitelijk. Want apostelen zijn diegenen die gezonden waren door de Heer Jezus zelf, hoogstpersoonlijk. En ik bedoel precies letterlijk zoals ik het nou zeg. De apostel Paulus zegt, ik ben een apostel, want ik heb de Heer gezien en hij heeft mij gezonden. En dat is daarna niet meer gebeurd. Dat is de minste, laatste feitelijk. En dat is het eind van de apostolische periode feitelijk. En die wordt hier dus in deze brief, in deze eerste brief, genoemd. En dan wordt er ook gezegd, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Dat wil zeggen, er is al enige ontwikkeling geweest in die gemeente. Het is wel goed begonnen, maar ze zijn wat uitgevallen. Dat staat er in vers 5. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. Denk terug aan die eerste liefde. Denk eens terug aan hoe het vroeger was en wat je vergeten hebt. En bekeer u. Let wel, er wordt hier tot gelovigen gezegd, bekeer u. Eigenlijk, hè? Bekeer u. Keer terug tot het begin. Bekeer u en doe de eerste, de aanvankelijke werken. En zo niet, ik zal u haastelijk komen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Dat wil zeggen dat de kandelaar van de christenen zou worden weggenomen wanneer ze zich niet zouden bekeren. En dat is ook inderdaad gebeurd natuurlijk, want het getuigenis, het licht wat van hen uitstraalde, dat is aardig gedimd in de loop der tijd. En dan komen we in vers 6, daar staat, maar dit heb ik tegen u, dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. En de werken der Nicolaïten, wel, daar kan veel over gezegd worden, maar ik zeg altijd maar precies hoe het is. Ik dacht dat het maar twee keer genoemd wordt, die Nicolaïten in de hele Bijbel, dat is namelijk hier, en in, was het niet vers 15? Ja, en in vers 15, en dat is dan alles. En er is echt niet te vinden in wat voor kerkgeschiedenis of bijbelboek dan ook wat die leer der Nicolaïten inhield. Misschien was het de leer van Sinterklaas, weet je veel. Hè? Maar dat zou ook een theorie kunnen zijn. Maar het enige wat dus overblijft is dat we de naam Nicolaos, want dat is het dan eigenlijk, vertalen en daaruit afleiden wat die leer dan inhoudt. En zo werkt dat dus, hè. En dan is het niet zo moeilijk, want Nicolaos wordt vertaald met de macht van het volk. Nikao, dat betekent zoveel als macht hebben. En Laos, dat betekent volk. En daarom is het moeilijk wat anders van te maken, dan dat hier gesproken wordt over een leer waarbij het volk, de mens dus, de gelovigen, nou gelovigen moet ik niet zeggen, laat ik zeggen christenen, want dat kun je dubbelzinnig uitleggen, hè? Dat de christenen macht gingen uitoefenen over christenen. En dat is een onbijbels principe. En dat is heel gemakkelijk te verklaren, dat is namelijk, zit namelijk hierin, dat de gelovige verbonden is met de levende Christus. Dat houdt in dat een andere gelovige dus nooit macht over hem kan uitoefenen, want daarmee doet hij Christus tekort. Wij zijn verbonden met de levende Christus. Degene die macht over ons heeft is Christus. Niet onze medegelovigen. Toch? Hij zit op de troon. Niet onze medebroeder en zuster. Want anders moet je het nog maar eens aan die Corinthiërs vragen. In 1 Corinthië 4 is dat, geloof ik. He? Er valt niks te heersen, zegt de apostel Paulus. Degene die macht heeft over ons is God zelf. En wat je hier dus vindt is in feite de opkomst van wat we nou kennen als het Rooms-Katholicisme. Maar ik zeg Rooms-Katholicisme omdat ik nog niet te ver in de geschiedenis voor wil gaan. Want je kunt natuurlijk ook gewoon doorgaan naar het hedendaagse protestantisme. Daar is geen verschil tussen wat dat betreft. Het heet alleen anders. Ja. Ja, ze noemen het een synode en bij hun noemen ze het een concilie. En bij ons noemen ze het een broederraad. Maar, hè? In Ecumene verzamelen ze dat allemaal bij elkaar, ja. Maar waar het nou om gaat is dat de mens daarover macht oefent. Dat de mens macht oefent over dat wat van de Heer is. Dat de mens macht oefent over een huis des Heren. Want de gemeente is het huis des Heren. En ik wil het nog wel anders zeggen. Dan vervangen we het huis voor een tafel. Dan hebben we een tafel des Heren. Ik geloof niet dat de uitdrukking trouwens in de Bijbel voorkomt. Maar nee, ik dacht het niet. Maar in ieder geval, als die van de Heer is, betekent het ook dat wij daar geen macht over uitoefenen. Dat is een heel simpele zaak. Er is niks moeilijks bij, komt erbij aan te pas. Je leest in de Bijbel niet dat gelovigen macht oefenen over andere gelovigen. Je leest alleen dat de gelovige zich heeft te onderwerpen aan de Heer Jezus Christus zelf. En dat Hij in ons woont door zijn geest. Kortom, dat Hij in ons is. En daarin zich verbergt, moet je dan misschien zeggen. Maar dat Hij wel degelijk in staat is om zijn leven uit te leven in ons. Daar is geen ander voor nodig. En ik heb eens iemand horen zeggen, wij christenen zouden eens moeten ophouden met voor Heilige Geest te spelen. Dat wil zeggen, ophouden met elkaar te commanderen. Zeggen, je moet zus, je moet zo, je moet dit en je moet dat. Er worden tegenwoordig hele conferenties over belegd hoor. Waarbij je verteld wordt, want je moet dit, je moet dat, je moet zo, dan moet je een agenda nemen. En dan moet je indelen en zoveel uren dit en zoveel uren dat. En dan moet je zoveel voor uittrekken, want dat is voor de Heer en zoveel voor dat. En hè? Dat lees je in de hele Bijbel allemaal niet. Het is ook niet zo. Het kan ook niet waar zijn, want de Heer heeft recht op 24 uur per dag. Dus daar zijn we gauw uitgerekend. Hè? Kunnen we onze tijd, daarna kunnen we ons bezighouden met de bestudering van nuttige dingen. Zo ligt dat nou eenmaal, hè? Het gaat erom dat de Heer macht over ons heeft. En daarom zegt de Heer zelf hier, dit hebt gij dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Nou, dat is wel duidelijk genoeg. En meer valt er niet uit te halen. En dan staat er, die oren heeft die horen. En dan zeg ik maar meteen weer, je kunt het weglaten, zo'n uitspraak. Die oren heeft om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Hè? Dat had ook gewoon meteen kunnen staan, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens enzovoorts. Maar die uitspraak, die oren heeft om te horen, die wordt hier steeds herhaald. Maar dat is natuurlijk uitdrukkelijk gericht tot degene die niet zien en nochtans geloven. Hè? Die geloven omdat ze het gehoord hebben. Dat is het kenmerk van de gemeente van deze tegenwoordige tijd, van de verborgenheid, die niet ziet omdat God zich verbergt, namelijk omdat de Heer zich verbergt, maar gelooft omdat er gehoord wordt, want het geloof is uit het gehoor. En daarom wordt er gezegd, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ja, in het woord van God uiteraard. Want daar heeft die geest gesproken. Het gaat om het horen van het woord van God. Niet zien en nochtans geloven. En je ziet dat die uitdrukking, die oren heeft die horen, dat op zich al de aanduiding is van de verborgenheid. En dat die overwint, die zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En dan kun je natuurlijk afvragen wat dat nou helemaal precies betekent. Maar als we in deze lijn verder gaan, dan is het niet zo moeilijk. Het is de belofte dat degene die volhardt, die overwint, die al deze die vijandelijke invloeden weert, zal ik maar zeggen, dat hij te eten zal krijgen van de boom des levens. En wat is dat? Dat is Christus. Deel hebben aan Christus. Dat is hij zelf dus. De boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En wat is de betekenis van dat de boom des levens in het midden van het paradijs Gods is? Dat betekent dat de boom des levens als beeld van Christus de uitdrukking is van het koningschap van Christus. Want dat is het midden van of. Om hem gaat het, om hem draait het. Hij staat centraal. In het midden, in het centrum is het leven, zeggen we dan. Hè? Want zo is het, en dat staat hier ook. Als we dat nog maar centraal houden, dat is het verband met de rest van de brief. Het gaat om het centraal houden van de persoon van Christus. In ons leven, in onze gedachten en eventueel ook in ons gemeentelijk leven. Want daar draait het eigenlijk altijd om, ook in de kerkgeschiedenis. Namelijk om de plaats die Christus krijgt in onze harten, in ons leven en zelfs in onze wereldbeschouwing. Die plaats is uiteraard altijd centraal. Tot zover, want het is hoog tijd voor onze koffie. Efeze wordt vertaald met de verlangde of de geliefde. Dat is natuurlijk volstrekt in overeenstemming met de inhoud van deze brief. Was geliefd, had liefde voor de Heer had hen ook lief, had wel wat tegen hen. Ik zou zeggen, dat is bijna wel vanzelfsprekend natuurlijk. Maar daarna komen we bij Smyrna. Die naam die houdt verband met Mirre. Mirre komt uit Smyrna. Ja, het is hetzelfde woord, maar het is een paar andere letters, maar het is hetzelfde principe. En Mirre is in de Bijbel eigenlijk de aanduiding van lijden. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het balsemen van lijken. Heel sterk. Maar het is een conserverend middel, maar het heeft te maken uiteraard ook met rouw en met dood en toch conserverend. Dat wil zeggen, het heeft te maken met in de eerste plaats met lijden, daar gaat het om. Zie? Denk maar aan goud, wierook en mirre van de drie wijzen, waarbij goud staat voor koningschap, eigenlijk voor de eeuwigheid hoor, maar voor een eeuwig koningschap dan, hè. Wier ook met priesterschap en mirre met lijden. En daarom heeft deze brief van Smyrna ook te maken met de periode van christenvervolgingen. In het algemeen wordt dan ook gezegd dat de periode die door de brief van Smyrna besproken wordt, zo ongeveer eindigt in het jaar 313. Dus de tijd van de christenvervolgingen. En dat eindigde nou eenmaal met de zogenaamde bekering van Constantijn. Niet van Oranje, maar de Grote. Constantijn de Grote, keizer Constantijn de Grote, die het christendom aannam. En daarmee kwam er natuurlijk een eind aan de christenvervolgingen. En vandaar dat er een jaartal bijgezet kan worden. De periode die hier in Smyrna beschreven wordt, de brief van Smyrna, duurt dus tot het jaar 313. En het overlapt dus de periode van christenvervolgingen. Er staat, schrijvende engel der gemeente van die van Smyrna: dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend geworden is. Hebt u de associatie met Smyrna? Mirre, balsemen van lijken. Dit zegt degene die dood geweest is en levend geworden is. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk, maar dat in geestelijke zin natuurlijk, en de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn er synagogen des Satans. Dus zo heb ik daar niet veel moeite mee met het schriftgedeelte te begrijpen. Het is alleen wat vervelend om te zeggen wat ik eronder begrijp. Ik begrijp er namelijk onder precies dat wat er staat. Dat zal u niet nieuw in de oren klinken. Maar er staat, dat gaat om de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet. En daarbij denk ik dan gemakshalve aan de Romeinen, is het niet hoofdstuk 2... waar de apostel Paulus uiteenzet wie nou eigenlijk Joden zijn. En hij zegt, die is niet een Jood, die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die is een Jood die het in het verborgen is. Die is een Jood die besneden is met een besnijdenis die zonder handen geschiet. En zij die zich Joden noemen, gij die een Jood genaamd wordt, hè? Hetzelfde Romeinen 2. Zij die zich Joden noemen, zijn in die zin geen Joden. Maar zij lasteren degene die in die zin wel Joden zijn. En, hoe zal ik dat nou netjes vertellen? Kijk, er wordt tegenwoordig nogal veel gesproken over dat christenen de Joden vervolgd zouden hebben. Dat kan wel zijn, maar dan schrijf ik christenen prompt met een kleine letter. In de zin van aanhangers van een der wereldgodsdiensten. Maar daar heb ik niks mee te maken, want daar ben ik geen aanhanger van. Nooit geweest en ik zal het nooit worden ook. Dat is geen familie van me, zeg ik dan maar, hè. Maar het kan wel zijn dat die in naam, het is wel zo gezegd, dat ze in naam van God de Joden vervolgd hebben. Dat kan dan allemaal wel zo wezen. Hè? Dat kan allemaal best zo wezen. Maar wat wij in onze Bijbel in de eerste plaats lezen, is dat het christendom vervolgd werd door de Joden. Dat is de andere kant van de zaak. Het is ook niks bijzonders. We kunnen elkaar wel wat verwijten natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het vaststellen van wat er eigenlijk aan de hand is. En het blijft zo dat het christendom aanvankelijk niet alleen vervolgd werd door, vanuit de Romeinse Rijk, maar aanvankelijk werd het christendom juist vervolgd door de Joden. En denk maar aan de apostel Paulus, toen hij nog geen apostel was. En aan de Heer zelf natuurlijk, die door het Jodendom juist verworpen werd. En hij was Christus en dus christen en hij werd vervolgd. Ik bedoel, daar is het begonnen. Ik bedoel het echt niet als verwijt, integendeel, daar gaat het niet om, het gaat om een historische zaak. En hier wordt gesproken over een lastering, degenen die zeggen dat ze Joden zijn, zijn het niet. Wat zijn ze dan wel? Een synagoge, dat is waar. Een synagoge betekent letterlijk een leerhuis, een school, een Sjoelen noemen ze het in het Jiddisch, een school eigenlijk dus, een leerhuis, waar men onderwezen wordt in de schriften, waarbij schriften gewoonlijk ook met een kleine letter geschreven dient te worden, omdat het dan gaat om de Talmud en hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is een leerhuis, maar een des Satans staat er. En ach, dus niet, bedoel ik niet discriminerend, want uiteindelijk is het zo dat over de hele wereld de leer van Satan verkondigd en gepredikt en uiteengezet wordt. Dat is niet een speciaal kenmerk van het Jodendom, maar hier wordt nou eenmaal over het Jodendom gesproken. En dan staat er, ze zijn de synagoge des Satans. Dus vervolgingen in het algemeen, vanuit de wereld, vanuit het Jodendom, vanuit de wereld om politieke reden, vanuit het Jodendom om godsdienstige reden. En dan staat er, in vers 10, vreest geen der dingen die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enige van jullie in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Het is algemeen bekend dat deze 10 dagen blijkbaar slaan op de bekende 10 jaar. Ze zijn heel nauwkeurig in de geschiedenis aan te geven, de 10 jaar van de christenvervolgingen vanaf het jaar 303. Ik kan de datum er nog bij zeggen, 23 februari van het jaar 303, dus... Dat is helemaal bekend. Dat was het edict van Diocletianus. Hoe die man aan die naam kwam, weet ik ook niet. Maar, hè? Diocletianus. Ik weet niet hoe ze hem genoemd hebben. Janus waarschijnlijk gewoon. Hè? Maar die vaardigde een edict uit waarin het christendom, waarin het christelijk geloof algemeen verboden werd. Maar goed, zo'n edict werd nu eenmaal uitgevaardigd. Het christendom was op straffen des doods verboden. Vanaf 23 februari van het jaar 303. En van daaruit 10 jaar later komen we terecht bij de zogenaamde bekering van keizer Constantijn de Grote. Dat heet de kerstening van Constantijn. Ja, die het om politieke redenen interessant en voordelig achtte om zich te bekeren tot het christendom. Dat deed men dan door zich te laten dopen. En daardoor werd het christendom vervolgens staatsgodsdienst. Het werd het heidendom van de aanbidding van Jupiter en al wat erbij hoorde vervangen door het christendom. Ja, dus is het anders dan wat gebeurde bij Antiochus Epiphanes, waarbij de Heer Jehovah opzij gezet werd voor Jupiter. Maar goed, het was geen werkelijke overtuiging, het was de grote vergissing. Ik heb het vorige keer al genoemd, als ik me goed herinner. Maar zo kom je dus aan precies een periode van 10 jaar vanaf 303 tot 313, die tot op de datum nauwkeurig feitelijk bekend zijn. Uit de geschiedenis een verdrukking dus van 10 dagen. En er staat, er zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Een kroon die behoort bij het eeuwige leven. Zijt getrouwd tot de dood. En daarmee is deze brief weer uit. Er staat, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En let wel, in deze brief wordt steeds gerefereerd aan Smyrna. Mere de dood. En dan komen we terecht bij de derde brief die aan Pergamus. Pergamus wordt vertaald, wel een beetje vreemd, maar het wordt vertaald met een zwaar huwelijk. Dus gewoon een heel eenvoudige letterlijke vertaling. Een zwaar huwelijk. Een huwelijk is de verbinding van twee partijen uiteraard. Hè? En hier met de brief van Pergamus hebben we te maken met de verbinding van twee tegenpolen. Namelijk de verbinding tussen het christendom en de politiek, de wereld. Christendom als staatsgodsdienst. Het Roomse geloof. Het Romeinse geloof. Kortom, de Romeinse kerk was het geworden. De kerk van Rome. Dat werd het niet door de paus, maar dat werd het door Constantijn de Grote. Het werd de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk. Dat is een huwelijk, maar zwaar. Te zwaar. En dan staat er, en schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat wil zeggen die het woord van God heeft. Want dat is het tweesnijdend scherp zwaard immers. En Pergamus, daar moet ik nog wat van zeggen. Pergamus is de plaats waar de troon van Satan stond, staat er. De troon van Satan, een tempel die feitelijk gewijd was aan Satan. En vandaar in vers 13, ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was. Welke gedood is bij uw lieden daar de Satan woont. Dat wil zeggen dat hier een verbinding gesuggereerd wordt tussen het christendom en Satan zelf. Hoewel het gaat om een verbinding tussen het christendom en het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk, sorry. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik bedoel het niet zo. Maar het geeft niet zoveel. Maar dat was dus een huwelijk. Een huwelijk in feite niet met de Heer, maar een huwelijk met Satan. Maar het punt is dat de gemeente eigenlijk een huwelijk heeft met de Heer. Niet in de toekomst, maar nu bedoel ik, hè. Leeft in gemeenschap met de Heer, terwijl deze geassocieerd worden met Satan zelf. En dan staat er, vers 14, maar ik heb weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Balaam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Het is heel vriendelijk dat hier even uitgelegd wordt wat die leer van Bileam, Balaam heet het dan in het Grieks, inhield. Namelijk, die leer hield in, hield ermee verband dat Bileam probeerde, of aan Balak leerde, om Israël te verleiden, aanstoot voor te werpen, staat er. Hij probeerde Israël over te halen tot associatie met andere volken en afgoden. Je kunt dat lezen bijvoorbeeld in nummer 25, de eerste verse, waarin je ziet dat Israël verleid wordt om zich te vermengen met andere volkeren en daardoor met de goden van andere volken. En dat is dus in feite afgoderij. U begrijpt waar het om gaat, dat heet gewoon in de Bijbel hoererij. En wat hier een zwaar huwelijk genoemd wordt, is in werkelijkheid natuurlijk hoererij. Dat is overspel met Satan, daar komt het feitelijk op neer. En dat was bedoeld in de dagen van Bileam om het bestaan van Israël te termineren. Dat wil zeggen te beëindigen. Wanneer het volk zich immers zou vermengen met andere volkeren, dan zou er op den duur van Israël niks overblijven. Zou het volk zijn eigen identiteit verliezen. Maar merkwaardig genoeg is het 2500 jaar later of zo nog steeds niet gebeurd. Maar het christendom, van het christendom wordt hier hetzelfde gezegd. De bedoeling was dat het christendom zich zou verbinden met de wereld. En dat is inderdaad gebeurd. En dat gebeurde in de eerste plaats via Constantijn de Grote natuurlijk. En eigenlijk, ik zie het zo dat dat het begin is van de Rooms-Katholieke Kerk. En daar komt dan in ieder geval de naam vandaan. Hè? En dan komen we in vers 15... Daar staat, alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. In de Efezebrief staat, in de brief aan Efeze, dat wil zeggen in vers 6 staat, dit hebt gij dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Maar hier in Pergamus staat, alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden. Hier was niet meer van haten, maar hier was het van houden. In Efeze wordt het nog tegengewerkt, tegengehouden, maar hier in Pergamus wordt het niet meer tegengehouden. En een van de kenmerken van de Rooms-Katholieke Kerk is inderdaad dat Dat die tot stand kwam via een hiërarchisch systeem. Dat wil zeggen een speciale structurele opbouw van mensen die het voor het vertellen hebben in een bepaalde gebieden enzovoorts. Hè? Kortom, het is gewoon de uitoefening van wereldlijke macht, want daar komt het op neer binnen de kerk. En wij noemen dat notabene de geestelijkheid. Maar het is precies het tegendeel, hè? Wij noemen dat geestelijke, maar dat zijn ze helemaal niet. Het is meer zielig, of zieluk eigenlijk dan natuurlijk, maar inderdaad, zo ligt het, ja. En dan staat er dus staat het, bekeert u, en zo niet, ik zal u haastelijk komen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna. Kijk, dat is de kortsluiting met vers 12. Hè? Dat is namelijk het tweesnijdend zwaard. Dat is het manna, dat is namelijk het woord van God. En wat voor de ene tweesnijdend zwaard is. En wat doet het zwaard eigenlijk? Tussen. Het maakt scheiding tussen ziel en geest volgens Hebreeën. Kijk, dus een goeie was het, Han. Scheiding tussen geest en ziel. Hè? Tussen de geestelijke, onzienlijke dingen en de aardse dingen. En het bezwaar tegen Pergamus is juist dat daarin de dingen verenigd zijn. Het is trouwens niet zo moeilijk om er eigenlijk Babel in te herkennen. Want dat is Babel. De vereniging van godsdienst en politiek. En de politieke macht van de Rooms-Katholieke Kerk was natuurlijk ontzettend groot in die dagen. Het was de paus van Rome, die Karel de Grote kroonde. Nou, hij nam het geloof ik. Ik heb begrepen dat hij dit kroon op het laatste moment uit de handen van de paus trok en hem zelf op zijn hoofd zette. En dat waardeer ik bijzonder in hem. Maar het principe blijft dus toch dat de paus dat deed. Dat was de hoogste macht op aarde die je denken kon. En dat terwijl de schrift zegt, gaat uit buiten de legerplaats. En dan ik zal hem geven eten van het manna dat verborgen is. Het is een ander woord voor verbergen dan. Hè? Maar goed, het manna dat verborgen is. Ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En dan kom ik in, want daar ga ik allemaal niet op in. Hè? Dan kom ik in vers 18. De brief aan Thyatire. De overgang tussen Pergamus en Thyatire is niet al te duidelijk te geven. Ik kan er geen jaartal bij zetten. Maar de jaartallen zijn niet het belangrijkste, zoals u weet. Hè? Dus we gaan verder. Schrijf aan de engel der gemeente te Thyatire. Dit zegt de zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Dat staat in het voorgaande hoofdstuk ook al. In hoofdstuk 1. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken dat de laatste meer zijn dan de eerste. Wordt het leuk gezegd, hè? De laatste zijn meer dan de eerste. De werken zijn meer dan de liefde en de dienst en het geloof. Het is meer praktisch dan dat men wat gelooft. Daar zit het al verkeerd, hè? Maar ik heb weinige dingen tegen u dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. Nou, wij weten niet van een vrouw Jezabel of het zou moeten zijn Izebel, die is het natuurlijk, uit het Oude Testament. Maar die woonde niet in Thyatire, die woonde in Israël. Dat was zelfs de koningin. Was de vrouw van Agab. En het was een heel lelijke vrouw. Heb ik op school altijd, zonderschool heb ik het altijd begrepen dat het een lelijke vrouw was. Ja, niet van uiterlijk, maar in haar gedrag bedoel ik, hè? Ja. En ze werd uiteindelijk door de honden opgegeten. Of zo. Maar in ieder geval, ze heeft een heel mooie naam. Hè? Ze heeft een naam die bijna hetzelfde is als maagd. Maar het is het net niet. De naam betekent namelijk onaangeraakt. Maar zo mooi was het niet. Het suggereert namelijk dat Izebel niet leefde in gemeenschap met haar man. Waarom weet ik niet, maar zo heet ze nou eenmaal. Dat wil zeggen, Izebel, de naam betekent dat ze geen gemeenschap had. Ze had wel gemeenschap, maar met wat anders of met anderen. Ze bedreef dan ook afgoderij, zal ik maar zeggen. En ze onderhield, weet ik, hoeveel baalspriesters enzovoorts. Hè? Maar met haar man had ze geen gemeenschap. Verder met alles wat er maar was eigenlijk. Daar komt het op neer. En het bijzondere daarvan is, en dan moet ik helaas weer wat lelijk zeggen, maar het is nu op bijbels, dat dat de Izebel dan niet alleen de koningin was in die dagen van Israël, maar dat Izebel een type is van de koningin, en dat is Israël. Dus Israël ziet als vrouw, dan is het dus de koningin. En in Jeremia 31 wordt erop gewezen dat God in de toekomst iets nieuws zal scheppen op aarde. En dat is dan dat de vrouw de man zal omvangen. We weten wel dat op deze oude aarde, in deze oude schepping, de vrouw ook de man omvangt. Maar de verwijzing was niet naar de natuurlijke, wat wij een vrouwelijk of een mannelijk mens noemen. Maar de verwijzing was naar Israël. Dat was de vrouw, de dochter Sions, staat er ook bij hoor, Jeremia 31. En het principe is dat Israël geen gemeenschap had met haar man, met haar heer. En dat zegt de heer, dat er wat nieuws geschapen zal worden op aarde. Namelijk, er zal een nieuwe schepping komen. Hier op aarde zelfs al, nog op de oude wereld dus, maar toch een nieuwe schepping, namelijk een wedergeboren, een herschapen Israël, wat wel haar man zal omvangen. En dan wordt er vervolgens gesproken over het nieuwe verbond wat komen zal. En dus een nieuw huwelijk. Maar waar het om gaat is dat Izebel een beeld is van de vrouw die wel met andere gemeenschap heeft, maar niet met haar eigen man. En daarom wordt het hier toegepast op de kerk die wel gemeenschap had met alles en nog wat, behalve met de Heer. Wel gemeenschap met de volkeren, zal ik dan maar zeggen, met de wereld, maar niet met de Heer. En natuurlijk, ik weet wel, dat kun je op onze dagen van toepassing brengen. Maar het is hier in de eerste plaats van toepassing op de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Tot aan de kerkhervorming. Dus tot in de 16e eeuw dus. Kun je een datum bijzetten, 1517. Hè? En er staat hier ook bij, Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, die laten ze leren en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. Geen gemeenschap met de Heer, maar wel met de andere volkeren. En dan staat er, ik heb haar tijd gegeven opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij en zij bekeert zich niet. Er staat in de vertaling trouwens, zij heeft zich niet bekeerd, maar beter is, zij bekeert zich niet. En dan gaat het verder, zie ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo ze zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek. Dat is trouwens een aanhaling uit het Oude Testament. En ik zal u lieden geven en ieder naar uw werken. En ik heb de stellige indruk dat dit samenhangt met de grote epidemieën en rampen die over de mensheid gekomen zijn, zeker hier in Europa, in de middeleeuwen. Want echt, nou kijk nog maar eens op die plaatjes. Op die plaatjes die hier hangen, ziet het er allemaal wel fraai uit. Maar, een stad in de middeleeuwen. Maar zo fraai was het niet. De maximum leeftijd, iets van 30, hè. Ja, dan was je oud als je dat haalde. Want voor die tijd was je gewoon lekker lang, hè. Over mij? Oh, nou ja, goed. Ik heb het overleefd dus, maar normaal gesproken was je voor die tijd al lang gestorven aan de pest of aan de kleren. Cholera. Dat is het. De kleren. De cholera. De cholera heet dat geloof ik. Hè? Ik kan het niet goed uitspreken. Is er een Amsterdammer in de zaal? Oh. Huh? Een klerenjuffrouw. Ja, dat klinkt al aardig, ja. Nou, nog blijven oefenen, dan lukt het. Maar ik geloof dus inderdaad dat samenhangt met de werking van de Rooms-Katholieke Kerk. Die de hele wereld, de hele toenmalig bekende en zogenaamd beschaafde wereld beheerste. Maar er kwam niet veel van terecht in de praktijk. Hè? Zo fraai was het niet. Ik zal u lieden geven en ieder naar u werken. Dus dat ik heb u tijd gegeven. En dan ik werp haar te bed. De Heer zou er inderdaad wat aan doen. En dat is dan ook gebeurd. Lees even verder in vers 24. Daar staat, doch ik zeg u lieden en tot de anderen, die te Thyatira zijn, zoveel als het deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Dat wil zeggen, er zijn er toch die gelovig zijn gebleven, hè? Die de diepten des Satans niet gekend hebben, die niet met Satan gehoereerd hebben, want daar komt het in feite op neer. En dan staat er, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Dat betekent dat er dus maar weinig van overgebleven was van de oorspronkelijke prediking, maar de Heer zegt, behoud dat maar, verder geen kritiek. Geen kritiek van, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt, of dit komt tekort, of dat komt tekort. Natuurlijk kwam tekort, maar verhoudingsgewijs was het al heel wat als men het geloof in het woord van God had vastgehouden. En daar staat er, houd wat gij hebt totdat ik zal komen. Maar ik moet er langzamerhand toch maar eens bij gaan vertellen dat in deze brieven staat dat de Heer zou komen. Maar dat uit het verband blijkt dat het spreekt over dat de Heer zou ingrijpen ook in de geschiedenis. En dat het komen niet slaat op zijn wederkomst, maar op zijn ingrijpen in de gang van zaken in die tijden. Dat maar op de vorige brief in Pergamus kwam het geloof ik voor. Hè? Ik weet zo gauw niet meer, maar zoek dat maar eens uit. Dus totdat het zou komen betekent zoveel als totdat de Heer zou ingrijpen. En die overwinter die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de volkeren, de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Hier wordt gezegd dat de heidenen, de volkeren, vermorzeld zullen worden met een ijzeren staf. Dat is natuurlijk de verwijzing naar Psalm 2 en naar Openbaring 12, niet te vergeten. Waar het aangehaald wordt. En het aardige is dat in deze brief het er juist over gaat. Dat die kerk helemaal ligt op het politiek, op het vlak. Het verbonden is met de volkeren enzovoort. Maar van die volkeren wordt aan het eind van deze brief gezegd dat ze toch vermorzeld zullen worden. Zo, waarom samen weggaan met de volkeren? Waarom hoereren met de politiek en de volkeren van deze wereld? Ze zullen vermorzeld worden. Het heeft geen enkele zin dus. En dan ga ik verder in hoofdstuk 3. Dan komen we bij Sardis. Daar staat de schrijver van de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. En het tragische ervan is dat hier gesproken wordt over in feite de kerkhervorming en wat daarop volgde. Niet de kerkenvorming zelf, maar hier wordt gesproken in feite over de doorgaande lijn. En het lijkt me duidelijk dat de doorgaande lijn van deze geschiedenis doorgaat in het protestantisme, niet in de Rooms-Katholieke Kerk. Als dan ergens het werk van God, al is het er nog zo verborgen, willen naspeuren, dan is dat uiteraard in het protestantisme. Dat hoef ik hier niet verder te verklaren. Maar er staat, ik weet uw werk en dat gij de naam hebt dat gij leeft, uiteraard. En gij zijt dood. En vandaar de vermaning, zijt wakende, versterk het overige dat sterven zou. Dat wil zeggen, er wordt wel aan gewerkt, wat wordt aan gedaan, maar het gaat niet goed. Hè? Want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. En ik zeg altijd maar zo, ik heb groot respect voor de kerkhervormers. Het is alleen zo jammer dat die hervorming is blijven steken. Dat die verzand is op een gegeven moment. Dat men gemeend heeft om de leer op menselijke wijze te moeten beschermen en vast te stellen, waardoor het namelijk onmogelijk werd om die leer vervolgens verder te ontwikkelen. Want die vrijheid is dan weg. Dat is het nadeel van boeken. Ik zeg maar zo, ik heb een boel geleerd uit de boeken, uit de commentaren, uit de geschriften die er zo al zijn. Hoewel dat er niet veel waren van de kerkenvormers trouwens. Maar goed, die hebben er natuurlijk toch een aandeel in gehad, historisch gezien. Maar ik heb er wel veel van geleerd, maar zoals ik aan het begin van deze avond al een gesprek had met iemand van u, is het zo dat je leest een boel boeken en op een gegeven moment gooi je ze allemaal aan de kant en zeg je, nou moet ik toch maar eens een keer zelf de Bijbel lezen, want nou snap ik er niks meer van. En heb je de Bijbel nodig om de boeken te sorteren? Maar als je die boeken niet gehad had, had je gewoon in de Bijbel genoeg gehad, eigenlijk. Hè? En daar gaat het maar om. Ik zeg altijd zo, door de boeken ben ik toch teruggeworpen op de Bijbel. Maar ik ken er velen die door de boeken juist afgeleid zijn van de Bijbel. En de verdienste van een boek, commentaar behoort te zijn, dat het terugwijst, altijd weer terugwijst naar de schrift. En dat is het nadeel geweest van de vele geschriften die door de hervormers geproduceerd zijn. Ze golden als standaard verklaring van de Bijbel. En als dat is, dan heb je de Bijbel niet meer nodig. En dat is het bezwaar dat ik maak tegen bijvoorbeeld de catechismus. Ik heb niet tegen de catechismus, maar het gaat erom dat het gebruikt wordt in plaats van de Bijbel. Er is geen boek volmaakt, er is geen commentaar volmaakt, ook de catechismus niet. Maar Als die boeken me terugwijzen naar de schrift, moet schriftuurlijk gefundeerd worden. Maar als je geschriften als normgevend hanteert, dan heb je daarmee de Bijbel, het woord van God, buitenspel gezet. En daar gaat het om. Dat is wat gebeurd is. En tot vandaag aan de dag worden de boeken van Calvijn gedrukt en zo. Dat is natuurlijk prachtig, maar ze worden als norm gehanteerd. En, maar ik zeg Calvijn, maar ik had ook Spurgeon kunnen noemen. Dat is een wat ongelukkige keuze natuurlijk. Maar precies hetzelfde gebeurt. Hè. Als mensen willen weten, ook in onze kringen, wat de betekenis is van de psalmen, dan grijpen ze naar de boeken van Spurgeon, want die zijn zo groot en zo dik en de naam is zo bekend en die zal het wel geweten hebben. Maar vervolgens verzuimt men de schrift te bestuderen. Nou, om Matthew Henry dan maar over te slaan enzovoort. En nog een paar. En zelfs de Companion Bijbel. Die ik zelf altijd gebruik overigens. Maar je moet de Bijbel bestuderen. Nou, deze werken waren niet vol. Dat is niet het bezwaar wat ik heb tegen de hervormers. Integendeel, maar het is jammer dat het werk niet is voortgegaan. Hè? En dan gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. Nou, hoe was dat? Via de schrift, de herontdekking van de schrift. Denk aan Luther, die een Bijbel ontdekte. Zoals eens in de dagen van Josia was het, geloof ik, koning Josia, hè? De Bijbel herontdekt werd in de tempel, tot grote schrik van iedereen. En dat gebeurde in de dagen van Luther ook. Hij ontdekte een Bijbel in de bibliotheek en hij begon hem te lezen. Nou, dat was het. Maar zo is het begonnen en zo moet het ook verder gaan. Bewaar het en bekeer u. Indien ge dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en ge zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Hier staat dus ook dat als dat degene die de schrift niet kennen, dat die inderdaad niet weten op wat voor uren de Heer komen zal. En dat geldt niet alleen voor de wederkomst, maar dat geldt ook voor het ingrijpen van de Heer in de gang van zaken in het leven van de gelovigen. Ze herkennen de Heer daar niet meer in. Daar gaat het om. Komen is niet de wederkomst, komen is het actief zijn van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek, die onze zaken behartigt. En wanneer hij ingrijpt, zal men niet herkennen, omdat men de Heer zelf niet kent uit de schrift. Als je hem uit de schrift niet kent, zul je hem ook niet herkennen als hij hier in deze klaslokaal binnen zou lopen. Zie, daar gaat het om. Nou, dan vers 4. Doch gij hebt weinige, namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en ze zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geen zins uitdoen naar de boek des levens, en ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor de engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. De belangrijkste gedachte in deze brief van Sardis is dus dat zij de naam hebben levend te zijn, maar gij zijt desalniettemin dood, want de werken zijn niet vol. Het is wat tragisch, maar zo staat het er nou eenmaal. En daarmee komen we terecht bij de brief van Philadelphia, schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Philadelphia, ook Thyatira had ik nog niet gezegd, de Thyatira schijnt te betekenen geur van droefheid of zo. Dit is heel twijfelachtig trouwens, want de meeste commentaren geven helemaal geen vertaling van de naam. En ik zelf kan het ook niet vertalen, maar ik heb ergens een vertaling gevonden die zegt dat is een geur van droefheid. Het is wel geur. En geur, dat is altijd een reuk, hè? Dat is voor de Heer, heeft met geestelijke dingen te maken. Maar het is toch droefheid aan verbonden, hetgeen dan duidt op het feit dat het toch onvolledig is en dat het tekortschiet. Maar goed, til niet te zwaar aan zo'n verklaring, want die verklaring haal ik natuurlijk gewoon uit de brief zelf. Hè? Dus zegt niet zoveel. En dan vers 7, brief van Philadelphia. Philadelphia betekent broederliefde, Philadelphus. Dat betekent een liefhebber van de broeder, of de broeders. Het spreekt dus over gemeenschap. Liefhebben is uitdrukking van gemeenschap. Het gaat hier om gemeenschap tussen broeders. Schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige die de sleutel Davids heeft. Nou, David, dat is degene die op de troon zit. Hè? De troon Davids heeft te maken met de zonen Davids, met Christus zelf, de koning. En hij heeft de sleutel die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. En ik geloof dus dat deze geschiedenis die hier in deze brief vermeld wordt, zo ongeveer begint aan het begin van de vorige eeuw, 1800 dus, hè. Ik kijk niet op een jaar, maar Dat is de tijd namelijk waarin eigenlijk de evangelicals hun oorsprong vinden. Ik bedoel dat historisch gezien uiteraard, want als het goed is hebben we onze oorsprong bij de Heer zelf en niet in de historie natuurlijk. Maar historisch gezien vindt daar zijn oorsprong, daar vinden we een herleving, een terugkeren naar de schrift. Daar vinden we het verschijnsel dat mensen zelfs uit de protestantse kerken dus treden, omdat ze daar geen ruimte genoeg vinden voor de schrift en de bestudering van de schrift. En vanaf dat moment wordt dus buiten de kerken hoofdzakelijk de schriften bestudeerd. En er zijn heel wat richtingen, denominaties die in het begin van de vorige eeuw hun oorsprong vinden. Ik kan ze zo gauw niet opnoemen, want ja, kerkgeschiedenis ben ik zo geweldig ook niet in thuis. Hè? Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de vergaderingen inderdaad hun oorsprong vinden in het begin van de vorige eeuw. De Pinkstergemeente trouwens ook. Dat is gek, dat weten ze zelf niet, geloof ik, want ze wijzen meestal terug naar het begin van deze eeuw. Als het begin van de Pinkstergemeente, maar het is niet zo, het stamt uit 1830 zo ongeveer. Hetzelfde tijd als de vergaderingen.
De Doleantie? 1834, de
Doleantie? Dat weet ik allemaal niet hoor. Ja, het die dingen zijn allemaal toen gebeurd. Ja, dat hele gemeenten en blok emigreerden naar de nieuwe wereld enzovoort, omdat ze het hier niet meer konden vinden. Dat is een verkapte kerkscheuring, want het was natuurlijk een emigratie, maar het was wel degelijk een schisma, zoals dat heet. Hè? Dat is erg veel vonden in die dagen plaats. Maar er staat hier ook, ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Wat er namelijk gebeurde, is dat toen herontdekt werd dat de Heer Jezus Christus de erfgenaam was van de troon van David, vandaar dat David hier genoemd wordt. Men heeft herontdekt dat de Heer zou regeren hier op aarde. De leer van chiliasme vindt in die dagen zijn oorsprong. Men heeft herontdekt dat het niet uitsluitend ging om een geestelijke betekenis van de profetie, maar wel degelijk ook een letterlijke. Het is leuk om het eens zo te zeggen nu. Ik kan het hier tenminste doen na een jaar studie, hè? Ja. Men heeft dat toen herontdekt en dat is ook gepredikt. En als gevolg van die erkenning van de macht van de Heer Jezus over hemel en aarde, maar ook over aarde, zijn dus inderdaad deuren geopend. Dat wil zeggen dat inderdaad in die dagen gelovigen uitgingen over de hele wereld om het evangelie te prediken. Het is gek dat we in Handelingen dat al lezen, gaat uit in de hele wereld, maar dat het feitelijk pas gebeurd is in de 19e eeuw. Ja, toen is dat gebeurd hoor, werkelijk. Ja, daarvoor waren er ook wel enkelingen, natuurlijk. Het evangelie is ook hier gebracht in Nederland, zal ik dan maar zeggen. Al weten we niet precies door wie. Ja, Bonifatius, maar het was Dokkum niet, hè, heb ik gehoord. Dat is allemaal veranderd. Maar goed, daar zullen we maar niet over praten. Maar in die dagen ontstond de zending. Later veranderde dat in het oprichten van zendingsgenootschappen. Hè. U kunt raden wat ik wou zeggen. Ik wou zeggen het ontaarden in zendingsgenootschappen. Maar zo bedoelde ik dat niet helemaal. Het was een slip of the tongue. Maar het gebeurde wel. Laat ik u dan dit vertellen, dat is niet algemeen bekend meer vandaag aan de dag, maar dat in het begin van die vorige eeuw, het midden van de vorige eeuw, gelovigen, evangelische christenen zal ik dan maar zeggen, met de Bijbel in de hand, uitgingen op eigen houtje, op eigen gelegenheid, voor eigen rekeningen, onder eigen verantwoordelijkheid, en ze vestigden zich op een vreemde plek ergens in de wereld, en woonden en werkten daar en predikten het evangelie. Mensen die de beschaving verlieten, de beschaving van het Engelse, het Britse imperium van die dagen, en dat was niet mis hoor, dat was toen nog de Great British Empire, en ze verlieten dat en ze gingen op eigen houtje, met op hun eigen kosten, gingen ze naar Afrika, naar India, naar China, weet ik waar al niet naartoe, om daar gewoon te wonen en het evangelie te prediken en hun eigen onderhoud te voorzien, zonder dat er zendingsgenootschappen waren, zonder dat ze uitgezonden werden. Maar het was gewoon, ze deden dat omdat, nou ja, ze zagen dat als hun roeping en dat was het ongetwijfeld ook. En het kon ook nog. En ik geloof dat het nog kan natuurlijk. Maar ja, u begrijpt hoe dat allemaal gegaan is. Dat is allemaal geregeld achteraf. Het wordt allemaal achteraf geregeld, georganiseerd en in goede banen geleid. En tegenwoordig is het big business. Maar van het evangelie merk je niet zo geweldig veel meer, moet ik eerlijk zeggen. Tot mijn teleurstelling. Dat is zo jammer. Maar goed, in die dagen ontstond dat allemaal. En ik moet er ook bij zeggen dat veel van wat ik u hier heb staan te vertellen, dat kunt u lezen in de geschriften van de lui die toen schreven. En er zijn er heel wat bij die naar het zendingsveld vertrokken en en passant bijbelstudiecommentaren schreven. Op het zendingsveld hielden zich nog bezig met bijbelstudie toen. Tegenwoordig worden dat als twee totaal verschillende dingen gezien. Maar toen gebeurde het, nou, ik kan het wel bewijzen, kom maar eens een dag langs. Zal ik u laten zien wat er in de boekje staat in de kleine lettertjes van de herdruk, hè? Voorin. Wanneer en waar het geschreven is en naar aanleiding waarvan enzovoorts. Dat is vreselijk interessant, want die omstandigheden, die aanleidingen, die bestaan vandaag helemaal niet meer. Het is ondenkbaar, bovendien is men er niet meer toe in staat. Maar goed, dat laten we maar even verder buiten beschouwing. Maar Philadelphia, die brief van Philadelphia spreekt dus over de begin van de zending, van de evangelische zending moet ik dan uiteraard zeggen, over de hele wereld, zoals dat plaatsvond vanaf het begin van de voorgaande eeuw, waarvan wij de resten eigenlijk nog zien. En dan staat er in vers 9, zie ik geef u enige uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. En dat is nou een vers wat nogal omstreden is, omdat men het gewoonlijk tegenwoordig toepast op het protestantisme, de protestantse kerken, in verband met de leer van het geestelijk Israël, dat ze zeggen wij zijn Israël, Israël is de kerk. En dan zegt men, ja, zie, dat is een synagoge van Satan. Ze zeggen wel dat ze Israël zijn, maar ze zijn het niet. Maar er staat niet Israël, er staat Joden. En eerlijkheidshalve, zo moeten toegeven dat het hier nooit een andere betekenis kan hebben dan in vers 10 van hoofdstuk 2. Het kan nooit anders zijn. Dat betekent dat we weer te maken hebben met het Jodendom en met synagogen. En dat hoef ik toch echt niet meer uit te leggen inmiddels. Het probleem is alleen dat wat men tegenwoordig erover vertelt, komt meestal toch uit die vorige eeuw, uit de dagen dat er geen Joodse staat bestond. Maar vandaag de dag hebben we wel te maken met een Joodse staat. Hen die claimen Jood te zijn, en wij noemen hen ook zo natuurlijk, maar naar dezelfde schriftuurlijke norm als die gold voor hoofdstuk 2 vers 10, zijn zij het niet. Zij liegen, staat er. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. En wanneer dat gebeurt, lijkt me ook niet zo moeilijk. Dat gebeurt bij de wederkomst van Christus. Wanneer we met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En of men dat nou leuk vindt of niet, men zal moeten erkennen dat wij inderdaad deel hebben gekregen aan de zegeningen van niet alleen van Israël, maar zelfs van de Messias. Dat wij zijn verbonden met de Messias van Israël. En ze zullen moeten bekennen dat de Heer gemeenschap heeft met ons. Dat staat, ik heb dat de Heer ons lief heeft. En dan zijn we terechtgekomen rondom de dagen van de wederkomst, rondom de 70ste week van Daniël, zal ik maar zeggen. En dat klopt ook, want vers 10 zegt, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Let op, er staat niet uit de grote verdrukking, maar er staat uit de uren der verzoeking. Ja, ik zeg dat met nadruk. Sommigen zeggen, interpreteren als uit, er staat uit, en dan zeggen ze dus, is het uit de grote verdrukking, dus gaat de gemeente eerst de grote verdrukking in, anders kan het er niet uitgaan. Dat is leuk gevonden, maar dan legt men de nadruk op het verkeerde woord, men legt de nadruk op uit, maar we moeten de nadruk leggen op uren der verzoeking. Niet grote verdrukking, maar uren der verzoeking. En die begint al voor de grote verzoeking of grote verdrukking. En die verzoeking is er vandaag aan de dag ook al. En die wordt steeds erger. Ook hier in Nederland. En daar worden wij uit bewaard. Namelijk gewoon door de opname van de gemeente. En die uren der verzoeking komt over de hele wereld. Dat is de uitdrukking voor de verdrukking die over de hele wereld komen zal immers. Dat is waar. Maar de verzoeking begint er uiteraard al veel eerder. Wij worden eruit bewaard. En dan staat er, zie ik kom haastelijk, houd dat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Ook in verband met Philadelphia wordt gezegd dat de Heer zal ingrijpen. En dat ingrijpen is niks anders dan de opname van de gemeente. En zo zijn we terechtgekomen aan het begin van de 70ste week van Daniël. En dat is niet het eind van het verhaal natuurlijk. Want we gaan gewoon verder. Die overwint. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn schots. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn schots. En de naam der stad mijn schots. Namelijk des nieuwe Jeruzalems dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En hier wordt de gemeente, in ieder geval die van Philadelphia, en in verband met de opname van de gemeente, geassocieerd met een tempel gods. En met een nieuw Jeruzalem. Dat uit de hemel komt. Een Jeruzalem der hemelen, zou ik bijna gezegd hebben. Hè? En dat is precies het kenmerk van de gemeente als lichaam van Christus. Die straks wordt opgenomen aan het begin of voor het begin van de 70ste week. Ik moet zeggen, daar wordt opgenomen de totale gemeente. Van Efezus, Smyrna, Pergamus, Thyatire, Sardis en Philadelphia. Uiteraard. Want allen hebben daar deel aan. En vandaar dat ik het universeel toepas ook hier. En dan komen we terecht in vers 14 bij Laodicea. Oh, ja, woord mijner leidzaamheid had ik nog wat over willen zeggen in vers 10. Woord mijner leidzaamheid. Leidzaamheid is een van de uitdrukkingen voor de tegenwoordige bedeling waarin de Heer leidzaam is. Dat wil zeggen, hij komt nog niet weten, hij blijft smaadheid dragen. Leidzaamheid hangt samen met de langmoedigheid Gods en het geduld van God, kortom het uitblijven van de wederkomst van Christus. En het woord mijner leidzaamheid is het woord wat spreekt over de langmoedigheid en de leidzaamheid van God 2000 jaar lang bijna dan, of moet ik zeggen 1993 jaar lang. Van 360 dagen te beginnen bij het jaar 32. Hè? Want dat is die leidzaamheid van de Heer. En dat woord hebben wij bewaard. Wij verwachten namelijk de wederkomst van Christus met als eerste fase daarin de opname van de gemeente. Nou goed. Dus het gaat om het bewaren van de belofte van de wederkomst van Christus. Nou, dan vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. En Laodicensen betekent... Ja, Laodicea betekent letterlijk het recht of het oordeel van het volk. Ook van het volk dus, Laos, hè. Nicolaos, en hier is het Laodicea. Het volk aan de macht, het volk oordeelt. En je zou er bijvoorbeeld een uitdrukking van in kunnen zien van het socialisme, maar ik geloof dat niet zo erg. Het is de invloed natuurlijk van het socialisme van buitenaf in de kerk, of in het christendom als wereldgodsdienst, zal ik maar zeggen. Het werkt daarin door, waarbij inderdaad ook het gewone volk, de mens, eigenlijk de dienst uitmaakt. En het is een variant op de leer der Nicolaïten, dus gewoon. Het is een ander woord voor in wezen hetzelfde beginsel. En dan staat, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods, want we zijn hier gekomen bij het eind van dit verhaal althans, dit verslag van de christendom. Of moet ik zeggen, het verslag van de verborgenheid van het koninkrijk. Er staat er, ik weet uw werk en dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waat of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud. Dat heeft te maken met eeuwig leven, hè. Goud beproefd komende uit het vuur, opstandingsleven dus, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik, wees dan ijverig en bekeer u. Niet wees dan ijverig, maar wees dan ijverig door u te bekeren. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Want de Heer staat hier buiten, over het algemeen. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en zal met hem avondmaal houden. En hij met mij, die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. En die vinden we dus een vrij algemene beschrijving van de situatie van wat dan toch het christendom genoemd zou kunnen worden. In de periode na de opname van de gemeente tot aan het eind van de volgende bedeling. Eigenlijk is het de verslag van de verborgenheid van het koninkrijk gedurende de bedeling van de volheid der tijden. De hele 7 plus 33 jaar bij elkaar. Dat is na de opname, maar voordat de Heer zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat het dan gelovigen zijn is ook duidelijk, maar het zijn er weinig. Want wat voor Israël gold, geldt ook voor de volkeren, namelijk dat slechts een overblijfsel behouden zal worden. Het christendom is er groot, dat is waar. Dat blijft het gewoon. De opname van de gemeente reduceert het christendom in aantal niet zoveel hier op aarde. Want ik blijf volhouden dat de werkelijke gelovigen in principe zelfs buiten het christendom staan. Maar het christendom bestaat wel voort. En de leer met betrekking tot Christus wordt wel degelijk gepredikt, ook na de opname. Te beginnen namelijk door de twee getuigen en later door de 144.000 getuigen. Twee getuigen in het begin van de 70ste week, 144.000 getuigen in de 33 jaar na de 70ste week. Dus gelovigen zijn er, maar het is erg moeilijk daar. Dat is wel zo, het is in de tijd van verdrukking. Maar het gaat erom wie volharden zal tot het einde zal zalig worden en het geopenbaarde koninkrijk uiteindelijk binnengaan. Dat is dat zijn de dagen waarin het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden. Het is een moeilijke tijd, maar inderdaad, er zullen er zijn die de deur open zullen stellen voor de Heer, die eigenlijk buiten stond. En ze zullen met hem avondmaal houden, want ze zullen met hem gemeenschap hebben. En eigenlijk kan ik het nog anders zeggen, ze zullen met hem de bruiloft binnengaan. Want daar komt het op neer. En maaltijd op zich is trouwens synoniem met bruiloft. Dus het is zo vreemd niet dat hij staat, ik zal met hem avondmaal houden. Dat wijst op de 1000 jaren die in feite niks anders zijn dan de bruiloft des lams. Nou, en daarmee zijn we aan het eind van dit verhaal. Want vervolgens wordt de draad opgepakt in het begin van hoofdstuk 4. En die heeft te maken met de openbaring van het koninkrijk. Je moet goed begrijpen, hoofdstuk 2 en 3 spreken over de verborgenheid van het koninkrijk. Vanaf hoofdstuk 4 gaat het over hoe dat koninkrijk wat verborgen was, geopenbaard zal worden. En dan wordt ineens een andere stijl. Dan gaat het ineens heel anders. En dan wordt het betrekkelijk in het openbaar gezegd, zei het dan ook in visioenen. Maar ik begrijp van die brieven wel dat het privézaak is. Het heeft een briefvorm, dat wil zeggen dat het niet voor iedereen bestemd is. Het is tamelijk particulier. En zo is het nou eenmaal met die verborgenheid. Er zijn er slechts weinigen die daar deel aan hebben. Er zijn er nog minder trouwens die daar kennis van hebben, helaas. Maar ik dacht dat we aardig ons best gedaan hadden. Ik zei we, hè. Aardig ons best gedaan hebben om die kennis een beetje op te vijzelen. Nou ja, meer heb ik daar niet aan toe te voegen. Ik ben blij dat jullie zo lang hebben volgehouden hier, hè. Elke week. En ik ben blij dat ik de gelegenheid gehad heb om deze dingen uiteen te zetten. Ik moet er eerlijkheidshalve zeggen dat ik geloof dat deze waarheid omtrent de verborgenheid een van de belangrijkste is die we voor ons vandaag als gemeente in verband met de positie van de gemeente. En daar zeg ik dan nog bij dat ik de voorkeur geef aan bijbelstudie gewoon vers voor vers. Niet per onderwerp, maar per bijbelboek. Maar dat ik voor dit soort dingen toch een uitzondering maak vanwege het grote belang wat het heeft. En bovendien, het is een onderwerp wat inderdaad in de schrift verborgen is. Je moet het er heel bewust uithalen. We hebben niet alles gezegd, maar ik dacht toch dat ik voldoende had gezegd om ons een begrip te vormen van deze bijzondere waarheid. Dat we deel uitmaken wel degelijk van een koninkrijk, een verborgen koninkrijk. Met als grote voordeel dat het leven wat bij dat koninkrijk hoort ook inderdaad verborgen en daarom veilig is. Met Christus in God. Zullen we danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor die genade die u ons geschonken hebt, dat wij mogen leven onder de heerschappij van de genade. Wij danken u dat u het bent die in ons werkt. Dat u het bent die uw leven in ons gegeven hebt door de geest van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons een trooster gegeven hebt die niet slechts naast ons staat, maar die zelfs in onze harten heeft woning gemaakt. We danken u dat we daardoor verbonden zijn met uzelf, onlosmakelijk. Dat we uw leven ontvangen hebben en dat er niets is wat ons van u kan scheiden. En hoewel wij dan niet zien dat alle dingen aan onze heiland zijn onderworpen, mogen we toch in geestelijke zin zien onze Heer en Heiland met eer en heerlijkheid gekroond. We danken u, Vader, dat we ook mogen uitzien naar die geweldige toekomst waarin dat verborgen koninkrijk ook geopenbaard zal worden. Omdat onze verborgen koning geopenbaard zal worden. We danken u dat we mogen uitzien naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En ook dat wij weten dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat we ook hem zullen zien, gelijk hij is. En dat we zullen zijn zoals hij is. We danken u, Vader, voor dat zoonschap wat u voor ons hebt weggelegd. Waarna we uitzien voor de toekomst. En we danken u ook dat we nu, in deze tegenwoordige tijd, ons van deze dingen bewust mogen zijn. En mogen vergeten hetgeen achter is en ons mogen uitstrekken naar hetgeen voor is. Omdat we in hopen zijn zalig geworden. Een hoop die gebaseerd is op het onvergankelijke woord van God, wat ons onvergankelijk leven heeft geschonken en wat ons een kroon des levens in het vooruitzicht heeft gesteld. Vaders, we zeggen u dank voor die rijkdom. Amen.